Dit is de zondagochtenddienst van 19 januari 2020. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Goedemorgen allemaal. Ik ben geïnstalleerd. U hoop ik ook. Met water, pepermunt, weet ik het. Jacob, zou je misschien dat laatste koordje nog een keer kunnen tonen?
Waar wij uw lof bezingen, bent u in ons midden. In ons hart, Heer, woont u, op de lofzang troont u. Geweldig om dat te belijden. We zingen het. En ik hoop ook dat het realiteit is. Psalm 50, het laatste vers. Weet u hoe dat gaat? Juist, een Trudy, wie lof offert, eert mij en baant de weg, opdat ik u mijn heil doe zien. Wie lof offert, eert mij. En je baant de weg dat God zijn heil in Jezus Christus aan je kan laten zien, kan openbaren, kan laten merken. Daarom is het zo geweldig dat wij zulke koortjes zingen, zulke liederen uitzingen. En dat wij in ons leven, in ons denken, in onze geest, de weg banen dat God zijn heil door Jezus Christus heen aan ons kan openbaren. Dat is ook ons gebed voor vanmorgen. Dat Jezus door zijn woord heen zijn heil kan openbaren aan ons. Heel persoonlijk. Aan ons hart. Aan ons denken. Zodat ons leven erdoor gebouwd wordt. En wij ingevoegd worden in het lichaam van Christus, om door dat lichaam van Christus het heil naar de wereld om ons heen te openbaren. Nou, welkom. Hè. Dit was het welkomstwoord. Geweldig. Ik heb als uitgangstekst Efeze 6, vers 5 tot en met 10. Efeze 6, vers 5 tot en met 10. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. Niet dat ik nou zo reformatorisch ben of daar graag aan vast wil houden aan dat. Maar goed, sommige vertalingen zijn eenmaal wat duidelijker of soms wat prettiger. Of met alle respect komen de spreker beter uit. Toch? Ja, zeker. In dit geval kwam mij dit beter uit. De herziene Statenvertaling. Slaven en heren. Slaven. Ja, slaven. We worden niet meer verhandeld. Nee. Maar in hoeverre ben je zelf een slaaf? Hè? We worden niet meer verkocht op de markt, Justin. Hè? We nemen je niet meer mee. Zeg van nou, goede gespierde vent, heel sportief enzovoorts. Ja, die kan wel 2500 euro. Nee. Je weet zelf heel goed waar je slaaf van bent. Oké, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart. Herziene Statenvertaling zegt er dan bij, oprecht van hart kan ook zijn in eenvoud van hart. Niet met de ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus en doe het zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heer en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij of zij dat van de Heere terug zal krijgen, het zij slaaf, het zij vrije. En Heere, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook de Heer in de hemel is en dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Nou, ik kijk in de spiegel, u kijkt in de spiegel, geen aanziens des persoons. Daar kom ik straks nog wel op terug. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Afgelopen woensdag, Ankie die dankte er al voor. hadden wij onze gemeentelijke gebedsavond. Ankie, en op jouw gebed zeg ik van harte amen. Ik heb het precies zo ervaren. En ik ben daar begonnen om te getuigen van en de broeders en zusters te bedanken voor hun voorbeden. En graag wil ik dat nu ook eerst in grote verband doen. Niet iedereen was daar aanwezig. Maar wat is het geweldig dat je broeders en zusters hebt aan wie je kunt meedelen wat je bezighoudt. Wat bijvoorbeeld je zorgen maakt of je zorgen verschaft. En dat je dan aan elkaar kunt vragen, zou u daar alsjeblieft voor willen bidden? En dat je dan merkt dat dat helpt, dat gebed. Niet alleen helpt, maar dat het gewoon de weg weer baant. Twee voorbeelden daarvan. De tieners. 15 november vorig jaar hadden we gebedsavond. En toen hebben Astrid en ik laten bidden als tienerleiding voor ons. Omdat wij het idee hadden dat we af en toe de aansluiting misten. Als je het aantal tieners wat de tienerochtenden bezocht ziet teruglopen, dan komen de twijfels. Zijn wij niet te oud voor de tieners? Zijn wij wel aansprekend genoeg? Hebben wij wel de juiste voel? En zo gaat er een cirkeltje draaien enzovoorts. Hè? En voor je het weet deug je niet meer. Zo werkt het. En wat is het dan geweldig dat je dat kunt delen in de gemeente met jullie. Dat je kunt vragen voor voorbeden. En dat dat werkt. Dat dat helpt. En we hebben het jaar geweldig afgesloten. En we zijn het jaar weer goed begonnen, toch? Ja, daar ken ik eens. Ja, toch Dylan? Vorige week? Ja, zie je wel. Ja, je durft geen nee te zeggen. Nee. We zijn het jaar goed begonnen. Geweldig, zeker. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld. Afgelopen kerstdienst. Samen met Annette. Waar ga je het dan over hebben? En hoe moet je dat in het vat gieten? En wie komt er? En dan kijk je naar vorige jaren. En dan denk je, moeten we daarop voorborduren enzovoort. Je bidt, je vraagt voorbeden en de Heer voorziet. Geweldig. Wat zijn dat dingen? Hé, Ikram, jij met je oog, net nog even zo'n getuigenis. Je bidt en je merkt dat de Heer werkt. En daar zijn wij geweldig dankbaar voor. Geweldig dankbaar ook, Ankie, dat we in vrijheid op woensdagavond zo'n avond kunnen hebben met elkaar. Dat we niet in de verborgenheid of zo moeten ze, want we hebben zoveel broeders en zusters over de hele wereld die vervolgd worden om het geloof, maar dat wij in vrijheid hier bij elkaar mogen zijn, God mogen loven en prijzen enzovoort. Dank daarvoor, heel, heel veel dank. Jaap vulde woensdagavond nog aan met andere gebedsverhoringen. Jacob die vulde nog aan met gebedsverhoringen. Annelies, jij hebt af en toe getuigd van wat gebed doet in jouw lichaam en werkt en in je geest. Fantastisch. Heel, heel veel dank voor jullie gebeden, maar bovenal alle dank aan onze Heer Jezus Christus, het hoofd van onze gemeente, onze levende Heer en Heiland, die werkt. Broeders, zusters, wij zijn betrokken bij een geestelijke oorlog. Alle gelovigen, die zijn het mikpunt van Satan. Van Satans aanvallen omdat wij niet langer aan zijn kant staan. Omdat wij niet langer wensen te gehoorzamen aan wat hij ons influistert. Ons los en vrij willen maken van alles wat liegt, van alles wat onderdrukt en van alles wat kapot maakt, wat ziek maakt, wat verstoort en wat haat zaait enzovoorts. En daarom draagt Paulus ons op in Efeze 6 vers 10 om onze sterkte te zoeken in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Satan die vecht met leugens, die inspireert met leugens. En soms klinken die leugens als de waarheid. Worden je films vertoond in je gedachten, zie je plaatjes voor ogen waarvan je denkt van, Satan. Satan valt ons hart aan als zetel van onze gevoelens. Satan valt ons hart aan als zetel van ons gevoel van eigenwaarde. Wat stel ik nou precies voor? Enzovoorts. Wat is mijn kracht? Wat beteken ik nu precies? Te midden van die miljarden mensen op deze aarde kan ik het verschil maken. Enzovoorts. Hè? Zulke gedachten, zulke films. Satan valt ons hart aan als zetel van onze gevoelens. Als zetel van ons eigenwaarde. En als zetel van ons vertrouwen. Satan wil ons laten geloven dat het zinloos is en onbegonnen werk om anderen het goede nieuws, het evangelie van Christus te brengen. Die taak is veel te groot, joh. Dan moet je hier eens om je heen kijken. Wat stellen wij dan precies voor? Allerlei negatieve reacties komen er dan op je af. Dat kan ik niet in mijn uppie. Of dat kunnen wij nooit met elkaar. Daar heb je hele andere gemeentes bij nodig. We moeten gezamenlijke vuist maken. Nou, dat zijn dan de negatieve reacties. Dan heb je ook nog de vrome reacties. Je moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Een andere, laat het maar zien. Dan hoef je je mond de mensen niet open te doen, maar laat het maar zien. Een andere, de geur van Christus verspreiden. Ook dan hoef je je mond nog niet open te doen en dan hoef je je handen ook nog niet te laten werken. Hè? Mensen ruiken het dan wel, kennelijk. De geur van Christus verspreiden of zo. Satan valt aan in de vorm van beledigingen, teleurstellingen, verleidingen, twijfel en ziekte. En daarbij beukt hij elke keer maar weer op je geest, op je denken, op je lichaam. En dat gaat zomaar door en door en door. Ik heb er net een voorbeeldje gegeven over die tieners. Over twijfel en hoe zo'n proces dan eenmaal gaat. En als je daar voeding aan geeft, dan ontwikkelt dat en groeit dat. En gelukkig hebben we dan elkaar om elkaar te helpen, te ondersteunen. Maar daarom draagt Paulus ons op in dit proces waarin wij zitten als christen, om onze sterkte te zoeken in de Heer en te leven vanuit de sterkte van zijn macht. De nieuwe Bijbelvertaling zegt: tenslotte zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. De Naardense Bijbelvertaling zegt: voor het overige, broeders en zusters. Gelukkig worden nu ook de zusters erbij betrokken. Hè? Sympathiek van die Naardense Bijbelvertaling. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dus wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En het leven zegt ten slotte nog dit: word sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Dus het leven: word sterk door één te zijn met de Heer en zijn grote kracht in u te laten werken. Voor elk wat wil, zou ik zeggen. Drie vertalingen. Mij sprak de laatste vertaling bijzonder aan en daarom wil ik er graag iets over zeggen. Word sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Paulus die schrijft dit aan broeders en zusters die te Efeze, niet alleen als advies, maar hij schrijft het ook als getuigenis. Want te midden van alle tegenspraak, te midden van alle tegenwerping, te midden van alle beledigingen, te midden van alle leugens, te midden van alle verleidingen, te midden van alle psychische en fysiek geweld, heeft Paulus steeds de relatie met Jezus Christus gezocht. De eenheid met Jezus Christus gezocht. En zijn grote kracht in hem laten werken. De eenheid met Jezus Christus en zijn grote kracht deden Paulus staan. Deden Paulus zingen. deden Paulus getuigen. Deden Paulus leven. Want je zult toch maar op een schip zitten. Met een kleine 300 man. En schipbreuk lijden. 300 man. Moet je voorstellen. Een veelvoud van wat hier zit. En dan heb je schipbreuk. En dan sta je op en dan zeg je. Niemand zal vergaan. Want dat heeft God mij duidelijk gemaakt. Nou, wat moet je al niet overwinnen om te gaan durven staan? En wat moet je al niet overwinnen om dan ook wat je in je hart hebt ook duidelijk te maken naar 300 man op die boot? Die allemaal in razende, gierende paniek zijn. Want je hebt schipbreuk. We zien af en toe wel eens van die filmpjes, maar mensen die in paniek zijn kunnen heel vreemd reageren. Maar Paulus gaat staan. En die zegt, mensen, maak je niet druk. God heeft mij duidelijk gemaakt, er overkomt ons niks. Nou, ik heb de hele tijd geleden wel een keer gesproken over Filippi en die stokbewaar, die gevangenisbewaarder van Filippi. En hoe onrechtvaardig Paulus daar die gevangenis in kwam. Hoe die daar mishandeld werd enzovoorts. En hoe je al niet zou kunnen reageren. Gerechtigheid en met je vuist op tafel timmeren. En dit hoeft een christen niet over zijn kant te laten gaan. En bla 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 bla. En Paulus zit daar midden in de nacht en hij zingt. En hij zingt in die gevangenis. Te midden van beledigingen, te midden van leugens, te midden van verleidingen, te midden van psychisch en fysiek geweld. De eenheid met Jezus Christus en zijn grote kracht deden Paulus staan. Onze Heer Jezus Christus, die heeft de grootste, die heeft de gemeenste, die heeft de smerigste, die heeft de meest gewelddadigste psychische en fysieke werking van Satan ervaren en ondergaan. Maar onze Heer heeft overwonnen door in alles de eenheid met zijn God en Vader te zoeken. Om die eenheid ook te belijden, dus niet alleen te zoeken, maar daaraan vast te klampen. En dat zo te geloven dat hij dat beleed. Te getuigen, te geloven in zijn grote kracht van de almachtige God, zijn Vader. En dat begon al heel jong. Vorige week op de tieners hebben we het nog gehad. 12 jaar was hij. 12 jaar. En dan vierden ze feest in Jeruzalem, de tempel. Ze moesten ongeveer, hè, ik heb het vorige keer wel eerder gezegd, 140 kilometer moesten ze lopen. Van Nazareth naar Jeruzalem. 140 kilometer. Lopen. Nou, dat doe je een dag of 6 over. Hè. Ze waren heel getraind. Ze hadden geen ander vervoermiddel. Soms een ezeltje. Maar goed, lopen. En dan ben je dus een aantal dagen onderweg. Jozef en Maria. En dan kom je erachter. Waar is Jezus? Shit happens. 12 jaar, waar is die? En op het midden van die hele mensenstroom die weer vanuit het midden, het zuiden van Israël omhoog trok naar boven toe. Waar is Jezus? Nou, wij zijn ooit eens een keer jaren geleden naar Ierland gegaan op vakantie. En toen zaten wij op een hele grote boot weer terug van Ierland naar Frankrijk. De hele familie van dienst liep op de 6e verdieping van die boot. En wij draaiden ons op een gegeven moment om. En toen was de familie van dienst maar met z'n vijven. Nou, en dan schrik je hoor, op zo'n gigantische boot. Toen waren we onze bord kwijt. Maar goed, dan heb je nog één geluk. Niemand kan van de boot af. Dus dan denk je van, als je weer een beetje tot jezelf gekomen bent. Van nou ja, dat gaat wel goed. En gelukkig binnen een kwartier hadden we hem weer. Luisteren. Nee, dat zeker niet. Maar hoe zal het dan zijn als je een 12-jarige jongen kwijt bent? Goed, uiteindelijk komen ze hem tegen in de tempel en wat zegt hij dan? Wat maak je zorgen? Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. 12 jaar. Over vertrouwen gesproken. Over geloof gesproken. Maar ook het belijden daarvan, het hardop zeggen. Wie ben je? Jezus en dan in God. Wie zijn wij in Christus? Geloven is één, maar het belijden is twee. In de visie voor deze week staat een interview met een jonge vrouw, Esther Griesnig. Ik weet niet, heeft u het al gelezen? Nou. Interview met een jonge vrouw, hè. 30 jaar is ze en ze is directeur van SOA. SOA, dat is een organisatie, een christelijke hulporganisatie die noodhulp biedt ter plaatse. Ze doen dat vooral in Afrika, Azië enzovoorts. Een Nederlandse boerendochter uit Rijsehout en ze woont nu in Erbil, Noord-Irak. Van huis uit en nog steeds reformatorisch, SGP enzovoorts. En zij zegt op enig moment veel, tussen haakjes, reformatorische christenen. Maar goed, laat reformatorisch maar weg, hè, dat is mijn invulling. Veel christenen leven met theologie en dogma's. Nou, dat is nuttig. En op sommige momenten geeft dat ook echt heel houvast. Maar zij zegt, en dat is ook mijn ervaring, het is zo weinig praktisch. In de praktijk van ons leven kom je namelijk allerhande zaken tegen, wie je ook bent, wat je ook doet, hoe je in elkaar zit, waarin theologie en dogma's niet voorzien. En hoe komt het toch dat een leven met Jezus een leven in vrijheid is, maar dat die vrijheid dan wel moet passen in het kader van onze theologie en onze dogma's? Hoe komt het toch dat lichamelijke vrijheid, geestelijke vrijheid, geweldig is? We zoeken ernaar, we bidden ervoor, we lezen erover. Maar buiten onze theologie en buiten onze dogma's wordt het heel eng. Dan weten we het opeens niet meer zeker. Werkt het wel zo? Hoezo mensen genezen op Sabbat? Hoezo aren plukken op Sabbat? Dat doen we niet. Hoezo lopen op water? Hoezo duizenden mensen voeden met 5 broden en 2 visjes? Hoezo je net uitgooien aan de andere kant van de boot? Je moet eens googlen hoe die vissersboten eruit zagen op het meer van Galilea. Dat kon helemaal niet. Ik heb wel eens een keer uitgelegd. Die vissers, die hadden geen motor, die maakten alleen maar gebruik van de wind, windenergie. Wij gaan er weer naar terug, hun deden het al. Die mast en dat zeil, dat stond aan één kant van de boot en aan de andere kant van de boot was ruimte voor die visser om zijn netten enzovoorts. Zo waren die boten eenmaal ingericht, er was goed over nagedacht. En dan je net aan de andere kant van de boot uitgooien, dat had een hele omslag van denken te maken. Dan moest dat zeil naar de andere kant enzovoorts enzovoorts. Maar zonder weerwoord, zij deden het. Hoezo je net uitgooien aan de andere kant van de boot? Hoezo je hele reisplan overboord kiepen omdat je een droom hebt gekregen? He, Paulus die zijn tweede zendingsreis maakte, ik heb er wel eens meer over gesproken. En dan zouden ze zo onder Turkije langs trekken, dan aan de westkant naar boven. En zo aan de noordkant zouden ze weer naar het oosten gaan, terug naar Antiochië waar Paulus woonde. Dat was het reisplan. En dan is hij middenwesten van Turkije en dan krijgt hij een droom en dan ziet hij een Macedonische man. En in die droom zegt die man, kom over naar Macedonië en help ons. En Paulus die zegt dat tegen Silas en ze doen het terstond. Hoezo een heel reisplan overboord kiepen? Wij zijn naar Tenerife geweest laatst en dan gaat een heel reisplan en wat willen we zien enzovoorts. En als ik daar een droom had gehad, ik zei tegen hem, dat gaan we niet doen. Dat is even normaal joh, hier hebben we over nagedacht, hier hebben we naar gekeken, dat gaan we doen. Toch? Ja, je moet eens weten wat ik droom, zei dominee Martin Luther King. Jezus hoorde dat de farizeeërs ervan op de hoogte waren dat hij meer discipelen kreeg en meer mensen doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, maar dat deden zijn discipelen. En daarom verliet hij Judea en hij ging terug naar Galilea. Hij moest door Samaria en kwam in de stad Sychar in Samaria. Sychar ligt ongeveer 30 kilometer boven Jeruzalem. Dus op de weg van Jeruzalem naar Nazareth, ergens daarboven. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jacob aan Jozef had gegeven. En daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van het lopen, rustte uit bij de bron, dat was omstreeks 12:00 middags, en daar kwam een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Hij was op dat moment alleen, omdat zijn discipelen naar de stad waren om eten te kopen. En dat begrijp ik niet, zei die Samaritaanse vrouw. Ik ben een Samaritaanse, u bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse vrouw nu iets te drinken? Vul je eigen voorbeeld maar in. Welke christen vraagt nu aan een moslim bijvoorbeeld om hulp? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. Als u wist wat God geeft en wie ik ben die u om water heeft gevraagd, antwoordde Jezus, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Maar heren, zei zij, u hebt geen kruik en de put is diep, waar haalt u dat levende water dan vandaan? Bent u dan meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven en zijn zoons, zijn vee en hij zelf hebben er water uit gedronken. En Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dan dat water zal in hem als een fontein worden waaruit eeuwig leven voortkomt. En de vrouw zei, Heere, geef mij van dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier ook geen water meer hoeven te putten. Oké. Dat gaat dan even zo door en dan, het gaat er niet om waar wij de Vader aan bidden. Ja, want zij stelt dan die vraag van, ik zal wel even doorlezen, dan wordt het wel duidelijker. En Jezus zei, ga uw man eens halen. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Dat is waar, zei Jezus. U bent 5 keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft is uw man niet. Heere, zei de vrouw tegen hem, u moet toch een profeet zijn? Op welke plaats moeten wij God nu eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim, zoals onze voorouders altijd deden, of in Jeruzalem, zoals de Joden zeggen? Over dogma's gesproken, hè? Dogma, waar kun je God aan bidden? Jezus antwoordde, geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet meer in Jeruzalem. U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden, wij kennen God. De redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Het gaat er niet om waar wij God aanbidden, maar hoe bij hem aanbidden. Echte aanbidding is geestelijk en zuiver. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. De vrouw zei, ik weet dat de Christus komt. Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen. Jezus antwoordde haar, ik ben de Christus. Broeders, zusters, voor het grootste gedeelte spreekt de tekst voor zich. En jullie hebben hem vaak zat gehoord en je hebt hem vaak zat gelezen. En misschien zelf ook wel eens over gedacht. Anders nodig ik u uit om dat thuis nog eens een keer te doen. Maar ook deze ontmoeting tussen een Samaritaanse vrouw en Jezus is een voorbeeld van een atypische, theologische, sociaal-cultureel ongewenst gesprek. Deze ontmoeting had nooit mogen plaatsvinden. Zo simpel is het. Als je kijkt naar leer, naar theologie, naar dogma's, naar overlevering van de Joden, had dit gesprek nooit mogen plaatsvinden. Punt. Even tussendoor, wat is uw mening over vrouwen die 5 keer getrouwd zijn geweest en nu samenwonen met een vrouw die eigenlijk niet, of samenwonen met een man die eigenlijk niet hun man is? Wat is uw mening? Ja. Ik heb er in de voorbereidingen tijd over na zitten denken van, oei Willem, hoe zou je daarmee omgaan? Zeker, als oprecht christen voel je toch direct heel sterk de behoefte om, als je jezelf al overwint om in contract te treden met zo'n dame, maar goed, ik denk dat het in de praktijk meer andersom is. Dat je meer mannen kunt aanspreken op dat gedrag dan vrouwen. Maar goed, dat terzijde. Hier staat een vrouw. Maar goed, als je jezelf al overwint om in contact te treden met de Samaritaanse vrouw, het gesprek aan te gaan, om dan duidelijk te maken dat de Bijbel iets heel anders zegt over het huwelijk. Toch? Dat weet ik niet, Jan. Dat weet ik niet. Ik kom maar al te... Ik kom maar al te veel mensen tegen die sterk de behoefte hebben om duidelijk te maken wat de christelijke theologie is in zo'n verband. Over huwelijk en samenwonen, over zoveel mannen enzovoorts. Onze theologie en dogma's zijn helder in dit opzicht, toch? Wij vormen een mening, we geven brochures uit enzovoorts. Desnoods hebben we een website en daar planten we het op enzovoorts. En voor iedereen is het duidelijk dat. Bid ervoor dat de Heer je ogen opent. Dat heb ik ook gedaan. En toen heb ik vergeving gevraagd voor al die keren dat ik conform theologie en dogma's, kennis enzovoorts, hoogmoedig, bedweterig, leerstellig, hart en vroom heb opgesteld en me zo heb gedragen. Ik heb een het vorige werk had ik een heel groot team. En daar had ik een collega die een vaste relatie had. En die aanpapte met een directe naaste collega van mij. Ik heb ze direct toegesproken. Ik zie, je blijft met je poten van iemand anders partner af. Bla 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 enzovoorts. En toen in dat gesprek kwam ik erachter dat er een hele wereld achter zat. En toen dacht ik, misschien ben ik dan de enige zo, Jan. Oké. Het leven is voor mij een stuk relaxter geworden nu ik niet meer over van alles en nog wat een mening hoef te hebben. En die mening ook maar direct meen te moeten laten gelden. En mening klinkt als oordeel. Mijn gebed is dat ik Jezus Christus mag dienen en dat ik zijn gemeente door achter de mens te zien. Door die vragen te stellen die een deur openen in plaats van die deur op slot te draaien. Veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren daarvan overtuigd omdat de vrouw vertelde dat hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was. En toen ze bij hem kwamen, vroegen zij of hij bij hen bleef. En hij bleef ook nog 2 dagen. Er gingen nog veel meer mensen in hem geloven. Wij geloven nu ook in hem, zeiden zij tegen de vrouw. Maar niet alleen door wat u ons hebt verteld, wij hebben zelf van hem gehoord. Wij weten dat deze man werkelijk de redder van de wereld is. Broeders, zusters, wat klinkt er in deze geschiedenis alleen maar liefde? uitnodigende en vergevende liefde van God uit naar de mens. Los van etnische afkomst, los van geslacht, los van gedrag, Jezus Christus stelt in deze geschiedenis vragen die niet alleen het leven van die Samaritaanse vrouw, maar het leven van alle dorpelingen op orde brengt. Broeders en zusters, wat een genade, wat een geweldige vreugde te weten, te geloven, dat Jezus Christus die vragen ook aan ons stelt. Vragen die ons leven herstellen en genezen. Geen vragen of een spiegel vooruit of tik, 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 enzovoorts. En moet je nou eens even kijken. En 5 partners heb je al gehad. En met de 6e ben je bezig. En dat is eigenlijk enzovoorts, enzovoorts. Hè. Zo heel confronterend. Zoals, je soms tegenkomt. Vragen vanuit liefde en vergeving. Op een dergelijke wijze bouwt Jezus zijn lichaam. Op een dergelijke wijze is Jezus rondgegaan op aarde en in de meest praktische zin van het woord mensen het leven gebracht. Leven gebracht wat leven wekte. De Samaritaanse vrouw ging naar haar dorp met als resultaat: en moet je nou toch eens horen wat ik meegemaakt heb enzovoort. En Jezus gaat er naartoe en hij blijft er nog 2 dagen en het hele dorp komt tot bekering. Wordt sterk door één met de Heer te zijn. En zijn grote kracht in u te laten werken. Eén te zijn met Jezus betekent in dit opzicht: leef vanuit je geloof en de genade dat Jezus Christus aan ons die vragen stelt die liefde en vergeving bewerken. Laat het je gebed zijn dat je de ander mag dienen met vragen die liefde en vergeving bewerken. Dat bewerkt eenheid, dat openbaart zijn grote kracht en dat doet je overwinnen in de geestelijke oorlog die wij voeren. Tot zover. Nou zou ik willen voorstellen, Jacob en Dennis, ik kom wel naar jullie toe, om groepjes te vormen van 2 of 3 personen. En zeg dan tegen de ander: ik wil graag één zijn met Jezus. En daarom wil ik graag vanuit zijn grote kracht die in mij werkt voor je bidden. Misschien vraagt u wel: bid voor mij dat ik de vrijheid krijg, in de vrijheid kom, zodat ik ander de juiste vragen kan stellen. Vragen die liefde en vergeving bewerken. U begrijpt mijn vraag? Vorm groepjes van 2 of 3 personen. En zeg dan van: ik wil graag één met Jezus zijn. En vanuit die eenheid en vanuit die kracht die in mij werkt, wil ik voor je bidden. En misschien zeg je van: ja, ik weet niet zo goed waarvoor ik moet laten bidden. Nou, een mogelijkheid is dat je vraagt voor. Ja? Zeker, dank u. Hij stelde de vragen vanuit liefde en vergeving. En liefde en vergeving, liefde, dat is het allersterkste fundament onder elke relatie. Evenzo vergeving. Ons geloof onze godsdienst, onze theologie, maar dat vind ik zulke vreemde woorden. Maar dat is het enige wat werkt met vergeving. Je merkt van God uit is er alles in het werk gesteld om via vergeving weer in contact te komen met zijn schepping, met zijn mensheid. En waarom? Omdat vergeving de basis is en liefde onder elke relatie, om in die relatie volledig uit te bloeien. Dat is zo fantastisch. En als je dat ziet, Jezus gaat zo naar die vrouw. En alle reden om heel confronterend te zijn. En moet je nou je gedrag eens bekijken. En vind je dat normaal? En dat doet toch niemand? En bla 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 bla. Hij stelt een paar vragen. En middels die vragen komt haar leven op orde. Komt het leven van het dorp op orde. Ik bedoel, maar als je kijkt naar dogma's en naar theologie, had die Joodse man totaal geen enkel contact mogen hebben met de Samaritaanse vrouw. We zijn vorig jaar in Israël geweest. Als je nog kijkt hoe Joden en Palestijnen, en zeker die orthodoxe Joden, hoe die keken ons zelfs met de nek aan. Wij gingen op Sabbat naar de Olijfberg, we reden door Jeruzalem en dan kom je in de buurt van die orthodoxe wijk en dan passeer je in een verkeerslicht naar die orthodoxe Joden. Die houden zich ook niet aan de wet, dus ook niet aan het verkeerslicht, maar dan rij je er lang, ze draaien je de rug toe. Ze kijken je echt met de nek aan. En dan zijn wij nog maar eenvoudige toeristen, laat staan Palestijnen. Ik wil nu beginnen met het gebed, dat we in groepjes van 2 of 3 bidden voor elkaar. Vanuit de sterkte en de kracht. Ik kom naar jullie toe. Als wij klaar zijn, dan laat ik dat lied starten. Ja? Bij God.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every once again just who I am, because I need to know. You'll have every failure, God,
Jezelf deze week of de ander, bouw aan jezelf, bouw aan de ander met deze gedachte. U zegt dat ik geliefd ben als ik het niet merk. U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben. U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet. Als ik er niet bij hoor, vertelt u me dat ik van u ben. En ik geloof, oh, ik geloof, wat u van mij zegt, dat is wat ik geloof. Ja.
Willem, hartstikke bedankt. We gaan nog een prachtig lied daar aansluitend op zingen. En het is lied 214. loopt op overwinning uit. Over heel de aard. Over heel de aarde, dat hebben we gezongen. Dus zeker ook in jou en in mij. Toch? Het loopt op overwinning uit. Heel gaaf om dan te beseffen dat de kracht die Jezus uit de dood heeft opstaan in jou en in mij werkt. En laat die kracht inderdaad je sterkte zijn. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Kun je ook niet hoor. Maar met zijn kracht, in zijn kracht, verbonden met Jezus Christus in Heilige Geest. Het loopt op overwinning uit. Koor 130 als slotkoor. Aan u alleen geef ik mijn hart. Al mijn vertrouwen. Al mijn liefde. En al mijn kracht. Mijn hele leven, Heer, wil ik zijn tot uw eer. U bent mijn bron van kracht. U brengt het bron van hoop. U alleen. En de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Beste mensen, we hebben nog wat mededelingen. De collecte mag rondgaan. En dan hebben we straks een lekker bakje koffie.